Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik heb een paar dingen opgeschreven over het onderwerp over waar ik vanavond of vanmorgen over wil hebben. En dat is iets wat op mij persoonlijk altijd een hele grote indruk gemaakt heb op een moment in mijn leven dat ik heel weinig vertrouwen had. Dat is toen ik nog jong was. Ik heb dat echt een beetje van mijn pleegmoeder moeten leren. Dat ze honderden keren zeiden, jongske vertrouw, ik kon het niet. Om wat voor redenen dan ook, dat is niet belangrijk. Uit mijn vroege verleden en zo. En ik weet wel dat ze op een bepaald ogenblik zei ze tegen mij. Zij had het altijd over de eeuwige moeder. Zij kwam uit het Verre Oosten. Voor haar was dat zo'n godin uit het hindoeïsme en een Prajnaparamita, dat kende ze. Ze had daar ook een beeld van. Ze had het altijd over, Jooske, vertrouw op de eeuwige moeder. En ik weet dat ik een keer zei van, nou misschien vergis je je wel helemaal. Misschien ben je er van zo helemaal naast en is het allemaal onterecht. En ik kan niet, ik kan het niet. Het was op een wandeling. En toen zei ik, op een bepaald ogenblik begon ze er weer over. En ik zei, nou ik stop ermee, ik wil het niet meer horen. Maar wat, in godsnaam zeg me, wat moet ik doen? En toen zei ze iets waar ik heel veel steun aan had. Doorlopen, jongske. Kent u die uit? Heb ik dat al eens verteld? Ja. Doorlopen, jongske. En je mond dicht. En dan heb ik dan doorgelopen. Ik misschien wel een uur, anderhalf uur. Ze wandelde veel, ik wandelde veel. En dat heeft mij geholpen. Dat gewoon, dat was, toen wist ik amper nog wat meditatie was. Maar dat in de stilte lopen en dat door blijven lopen, heeft mij geholpen. En ook later, toen ze mij vertelde, probeer toch te bidden. Kan ik niet. Dan doe je het maar met je wil. Ik wil het ook niet. Dan ga je dan maar staan voor dat beeld, zei ze. En dan zeg je maar, ik kan niet bidden en ik wil niet bidden. Dat is het mooiste en het eerlijkste gebed. Dan zei ze erbij, Luther zei dat ook, dat weet u misschien. Luther had een prachtig gebed. Luther vind ik echt een heel bijzonder iemand. Zijn mooiste gebed is in het Latijn, ken ik het. Misschien kent u het ook. Ecce Deus tibi fovio totum blasphemiam et peccatam per totam via meam. Heer God, het enige wat ik u te bieden heb is al mijn godslastering, heiligschennis en vloeken gedurende heel mijn leven. Dat is toch echt ontroerend, hè? Dat is ontroerend. En ik zal nog iets van Luther vertellen wat ik mooi vond. Hij heeft een keer een brief gekregen. U weet, Luther is in opstand gekomen tegen de aflaatprediking. Er werd geld ingezameld voor Rome, voor de Sint-Pieter. En de man die dat deed was Johan Tetzel, een Dominicaan. En daar was ook een leus. Zo bald das geld im kasten klinkt, die zele als dem fakefire springt. Dat was zijn standaard voor, gebed. Zo gauw het geld bij ons in de kas komt, dan springt er een ziel uit het vage vuur naar de hemel. Ja, dus, afijn. Toen Luther daar met die scheuring begon in de kerk, heeft Johan Tetzel een heel diep mea culpa, en heeft gezegd, het is mijn schuld, heeft hij aan Luther geschreven, het is mijn schuld, ik ben fout geweest. En dan heeft Luther zo'n prachtig antwoord geschreven, nee, u kon er ook niks aan doen, u was een kind van de tijd, ik ook. Denkt u dat het mijn eigen inzicht was, dat het mijn eigen kracht was, of mijn moed, of mijn intellect, niks ervan. Ik heb het ontdekt op het meest krankzinnige moment in mijn leven, dat ik dacht, alles stort in. En u weet wanneer Luther dat ontdekt heeft, hè? Hij zat op het toilet. Op een plek waarvan je nou zo verwachtte, daar krijg je toch een heilige inzicht in. Maar op dat moment kwam daar ineens toe zo, en toen heeft hij zo'n prachtige brief geschreven van dat iedereen gered wordt. Dat is van hem, alles is genade. Dat was echt Luther, alles is genade. En daar wou ik het over hebben. Over dat begrip alles is genade. Ten eerste wil ik noemen, er is een prachtig boek over van een vrouw. En ik vind dat ik ook wel een beetje meer iets, dat wij überhaupt meer ook in een tijd waarin toch heel veel bepaald wordt door mannen, veel te eenzijdig, dat vrouwenstemmen gehoord moeten worden. Nou, er is een theologe die mij heel diep geraakt heeft. En u kunt het altijd beluisteren, u hoeft die naam niet op te schrijven. Dorothee met de achternaam D. D-A, Griekse I. Dorothee is een prachtige naam. Godsgeschenk betekent dat eigenlijk, hè? Dorothee. En de achternaam D, die kent u wel, hè? Van Doris D. Ik had er, iedereen kent Doris D, toch? Oké. Ja, ik ook, hoor. Doris D. Ze was een politica. En ze heeft prachtige boeken geschreven over de fundamental loneliness. De fundamentele eenzaamheid uiteindelijk van iedereen. Waar je totaal alleen staat tegenover dat grote mysterie. Hè? En dat je dan grenzeloos kunt vertrouwen. Daar schrijft ze. Want haar tweede boek, het vervolg, dat heet All is Grace. Alles is genade. Alles is genade. Dat heb ik zo'n. Dat is voor mij, vooral in de tijd dat ik weinig vertrouwen had, is dat voor mij zoiets. Zoiets. Ja, dat heeft mij zo geholpen. Dat was zo echt een ommekeer. Of zoals ze dat zo mooi zeggen. In het boeddhisme heet dat Ashraya Paravriti. Hè? In het Engels is dat prachtig vertaald. A revolution of the fundaments of the heart. Dat is iets, ja, het is allemaal maar gestamel. Maar dat is dat je ineens, dat er iets verandert. En dat hoeft niet altijd op dezelfde geweldige manier te zijn als een blikseminslag. Bij sommigen komt het gewoon, komt het heel zacht, komt het bijna vanzelf. Sommigen, ik weet niet wie dat is, hij was een belangrijke politicus, ik weet niet meer wie. Die heeft gezegd, ik kan niet eens het moment aanwijzen waarop er bij mij iets veranderde. Maar op een bepaald ontdekte ik ben veranderd. Maar wanneer, ik heb geen idee. En waarom, ik heb ook geen idee. Dat is dus echt, voor iedereen is dat anders. En dat bedoelt zij ook met all is grace. De meest hoopvolle uitdrukking, die juist omdat ik daar zo moeilijk in heb kunnen geloven en het niet vertrouwde en daar opstandig over was als mijn plek, is dat uiteindelijk voor mij toch, ja, als het iets waar is, is het dat. En het mooie is dat iemand als Dogen van de Zen in Japan, die wij toch vooral kennen als een diehard, hè, van sessions. En hij doet ook wel aan Koan, hoor, ofschoon het eigenlijk Sotto Zen is, maar hij had ook belangstelling voor Koan. Het was een diehard. Het was eigenlijk dat zelfs Dogen zegt, uiteindelijk is alles waarvan ik met mijn kop of mijn hart overtuigd ben dat het mijn inspanning is, mijn eigen, nee hoor, het is een volkomen gratuïte genade, een geschenk om niets van de Boeddha Dhamma. Dat is prachtig, hè? Dat is ook zo hoopvol. Dat is eigenlijk als ik, ik heb natuurlijk dat voor het eerst ontdekt een artikel over geschreven, dat weet u, je kunt er niet uitvallen. Naar de hand heb ik een boek daarover geschreven, je kunt er niet uitvallen. Het is nog altijd te krijgen, ja? Met handtekening erbij is het iets duurder, ja? Oké. Okay. Nou, ik zal nog iets vertellen over die, over dat genade en welke voorbeelden mij daarover hebben geholpen. Op de eerste plaats, ik weet niet of ik zijn naam alles vernoemd heb, of laat ik zo beginnen. Je hebt een soort congregatie van priesterarbeiders, maar niet alleen priesters, er waren ook nonnen. Hè? De Petit Frère van Charles de Foucault, de Petit Frère de Jésus. Kent iemand die?
Ja.
Nee? Nou, het is, het is opgericht door Charles de Foucault. En dat was oorspronkelijk een ontdekkingsreiziger die onder andere de talen van Marokko, Algiers en Tunis. Het was een vlierenfluiter, sorry dat ik het zeg, het was een hoerenloper. Het was iemand die dan nog trots op was ook. En hij heeft daar een ommekeer meegemaakt. Hij heeft een ommekeer meegemaakt. Daar vertelt hij ook over. Maar het mooie is, ook naderhand, als hij zijn oude vrienden om... Hij leefde als kluizenaar. Hij is heilig verklaard. Hij is vermoord uiteindelijk, om zijn geloof. Om zijn geloof. Ik heb de dingen over hem gelezen. Ik heb foto's van hem gezien toen hij nog zo'n decadent iemand was. En ik heb zijn foto's gezien naderhand dat hij echt in zijn armoedig peitje in een klein hutje in de Sahara, waar hij priester gewijd is en zo, waar hij geleefd heeft en tenslotte vermoord heeft. Maar hij heeft een orde gesticht, de Petit Frère van Charles de Foucault. En een van de twee mensen die dat opgericht heeft, in leven gebracht heeft, dat is René Vaillon en zijn broer Dominique Vaillon. En Dominique Vaillon heb ik gekend. En die wil ik noemen vooral omdat die zo gesproken heeft over genade en grenzeloze genade. En je kunt er niet uitvallen. Wat toch het meest hoopvolle is, echt voor iedereen, misschien ook voor mensen die twijfelen aan zichzelf, of die van op zichzelf afgeschreven hebben. Ik heb echt wel eens brieven ook gehad en ook gelezen van mensen elders, die zichzelf, die eigenlijk dachten, ik zou er het liefst uitstappen, want alles is mislukt. Niets, nooit, je kunt er niet uitvallen. En Dominique Vaillon heeft dat ooit overgeschreven. Overigens, Dominique Vaillon is nog ooit bij mij thuis geweest toen ik bij hun in de orde in wilde treden. Mijn leven is anders gelopen. Maar ik heb altijd nog een zwak gehad voor de Petit Frère, voor die priesterarbeiders. Maar Dominique was een bijzonder mens. En er is een verhaal van hem. Hij kwam een keer een ex-priester tegen die helemaal in de vernieling was. En die zei het ook, ga aan mij voorbij, zei hij tegen Dominique. Voor mij is niks over. Ik geloof niks meer. Ik ben, moreel ben ik echt afgeschreven in alle opzichten. En dus goed me maar en ga maar door. En Dominique pakt hem bij zijn schouders en omhelst hem. En die zegt, ik zal jou iets heel belangrijks vertellen. Nee, ik zal jou het allerbelangrijkste vertellen. En jij staat op het punt precies dat allerbelangrijkste te ontdekken. Kijk me aan. En, kijk me aan. En dan zegt hij, alles is genade. Alles is genade. En hij vertelt dat het ook voor hem zo was. En dat is zoiets, ja, dat is een wonder. Alles is genade. Dat geeft zo vertrouwen. Ook omdat ik zo lang geen vertrouwen heb en dat dat gekomen is, kan ik dat alleen maar herhalen. En ik hoop dat iedereen op zijn manier daar mag, op mag vertrouwen en geloven. He? Je kunt er niet uitvallen, een artikel. Je kunt er niet uitvallen van mij, een boek. He? Enzovoorts. Maar echt, dat is, daar ben ik zo zeker van. Het enige wat ik nog zou willen zeggen, zolang ik leef, nou ja, ik ben ook al in de 90, dat is wat mijn pleegmoeder tegen mij zei. Jongske, vertrouw grenzeloos. Vertrouw op de eeuwige moeder. En ook als zij ellende had, ze zegt, eeuwige moeder, zoek het maar uit. Ik weet het niet meer. Over, haar twee zoons hadden altijd ruzie met elkaar. Dat is een verschrikkelijk geweest. Daar heeft ze echt onder geleden. Maar dan zei ze, ik weet het niet meer, ik zoek het maar uit. Ik leg het bij jou neer. Eeuwige moeder, zoek het maar uit. En ze, dat vertrouwen had ze. En op zijn sterrenbed zei ze ook, jongske, wat is het toch mooi dat wij een eeuwige moeder hebben. En of we dat nou Kuan Yin noemen, of Prajnaparamita, of de Shekhinah, of de eeuwige, dat is allemaal niet belangrijk. Dat zijn namen. Maar het is veel meer dan een naam. Het is een werkelijkheid. Het is een jij. Het is een jij. Het is diepste ontmoeting. En sorry, ontmoeting op alle fronten is het belangrijkste in het leven. Welke kleur een ontmoeting ook heeft, het kan soms zo bevrijdend zijn. Ook ontmoetingen waarvan ik lang vroeger dacht, nou dat heeft me alleen maar in de weg gestaan. Waarvan ik toch ontdekte, ik heb er zoveel van geleerd. En iedereen moet maar kijken in zijn eigen leven welke ontmoetingen het waard zijn om de handen te vouwen en te danken. Dan nog iets over ontmoeting. Kent u de schrijver Bernanos schrijf je, nee? Nou, ik heb er ook maar heel weinig van gehoord, maar ik heb iets moois van hem gelezen. Hij heeft iets geschreven over zijn tijd in het Vreemdelingenlegioen. Daar was hij. En hij was aanwezig toen in het Vreemdelingenlegioen in Noord-Marokko een soldaat dodelijk gewond was. En die vertelde hem dat hij een ex-priester was. Een ex-priester die niet meer geloofde. En die vertelde ook over zijn aan lage wal geraakt zijn. En die, ik zal zeggen, die biechte tegen Bernanos, hoewel Bernanos geen priester was. En het laatste wat hij zei in die biechte, zei hij, ik wil eraan toevoegen dat ik dit jou toevertrouw, maar met niet als, niet om te zeggen, kijk eens hoe mislukt ik ben, maar hoe dankbaar ik ben dat ik dit mag ontdekken, wat ik nu ontdek, nu ik sterf. En dan lacht hij. En dat waren zijn laatste woorden. En dan zegt hij ook hij in het Frans. Tout est grâce. Alles is genade. En ja. Ik zou dat zo nadrukkelijk willen zeggen. Juist omdat ik dat zo moeite had om dat te geloven. En omdat ik zo absoluut zeker weet dat het zo is. Je kunt er niet uitvallen. Nog een mooi voorbeeld daarvan. Ik heb het gelezen bij een Fransman die ook over Rusland schreef. Hij is in Rusland geweest, een Fransman. En dat was in de tijd 1790 of zo. En hij deed onderzoek naar de slechte staat van de gevangenissen in Frankrijk. En hij heeft toen een maand doorgebracht in, ik weet niet of het de Bastille was of iets anders, een gevangenis. En hij was strikt katholiek, diep katholiek. En hij ging elke dag naar de mis. En de priester was elke dag, er waren 2 of 3 priesters, maar dat was altijd een hele oude misdienaar. Een hele oude misdienaar die heel devoot de mis diende. En daar was hij van onder de indruk, van die oude. En hij dacht, God, dat is zeker ook een van de helpers. En dan vroeg hij, wie is toch die oude man die altijd zo devoot de mis doet? En ook bepaalde gebeden dan naar voren zegde. Zei hij, nou, dat raad je nooit wie dat is. U ook niet. Dat was de Marquise de Sade. Marquise de Sade heeft in de gevangenis een ommekeer meegemaakt. En die heeft zo een, ja, zoals dat dan, ik vind die term nog toch altijd het mooiste uit het boeddhisme, een ashraya paravriti, een revolution of the fundaments of the heart, die is veranderd. Die heeft vertrouwen gekregen ondanks alles wat hij in zijn leven gedaan heeft. En daar is heel veel moed voor nodig om te vertrouwen als je weet dat je zo de mis in gegaan bent. En die heeft zo devoot die laatste jaren de mis gereden. Dat zijn zulke ontroerende getuigenissen. Dat is zo hoopvol. En echt voor iedereen. Voor iedereen. Ja. En tenslotte wil ik alsnog een laatste voorbeeld noemen. En als mensen op mijn kamer geweest zijn, dan heeft u misschien een poster gezien. Daar hangt een poster van een psalm. Zijn er sommigen die dat weten? Elsbeth, jij toch? Nog anderen ook. Nou, er hangt een poster op mijn kamer van een psalm. Even kijken welke psalm dat was. Nou, daar staat een tekst op en een gebed. En de tekst, die luidt, dat is uit een psalm. Al ga ik door de diepste duisternis, ik hoef geen angst te hebben, want gij zijt bij mij. En dat is geschreven door de moordenares van Sharon Tate. En Sharon Tate, dat was uit die club van Charles Manson. Weet iemand dat? Kent u dat? Charles Manson was een beruchte misdadiger met zo'n groep. Die hebben heel veel moorden gepleegd en uit een soort verzet tegen de werkelijkheid. Sharon Tate was echt een vreselijk iemand. En zij was een van zijn helpsters. En ik ben haar naam kwijt. Ik heb een filmpje gezien van haar. Ze is ter dood veroordeeld. Dat is omgezet in levenslang. Zij was dus de moordenares van Charles Tate. En het erge, Charles Tate was zwanger. Dus zij heeft niet alleen Charles Tate vermoord, maar ook het kind in haar schoot. En ze is levenslang gekregen, dus omgezet in de doodstraf. En ze heeft metanoia, een bekering, meegemaakt. En ze is een voorbeeld geweest nog 30 jaar lang in de gevangenis. U kunt daarover lezen. En er is een filmpje van haar sterven. Dat ze dus sterft en een gebed opzegt. Iemand heeft dat gefilmd. En dat heeft mij zo diep geraakt, omdat het ook weer een voorbeeld is van dat alles genade is. En dat wonderen bestaan, dat wonderen bestaan. Of dat je er niet uit kunt vallen. Niemand, nooit. Anders gezegd, dat alles genade is. En dan zie je haar, je ziet haar, dat is heel ontroerend, hoe iemand haar een gebed voorzegt. En hoe ze haar handen vouwt en regel voor regel die woorden herhaalt. Zo. En hoe sereen ze gestorven is. En naar de hand werd bekend dat ze in die 20 jaar dat ze nog in de gevangenis geleefd heeft, na die ommekeer, zoveel mensen geholpen heeft om vertrouwen te krijgen. He, daar zaten de doodveroordeelden, daar zaten mensen die levenslang hadden, die twijfelden, die wanhopig waren. En zij heeft zoveel mensen begeleid. Dat is, noem het bekering, ik vind het een naar woord. Het is metanoia. Je krijgt een andere ziel. He, het is echt een ommekeer zo diep dat we er alleen maar die woorden voor hebben waarmee ik begon en waarmee ik dan ook maar wil eindigen. Alles is genade. Laten we daarop vertrouwen en u terug de stilte ingaan. Dank u wel.